zullen we Spreuken gaan op. Laten we hoofdstuk 5 in het totaal lezen. Ik kon natuurlijk in de Spreuken, kun je uit heel zijn eigen hoofdstuk, kun je redelijk wat kiezen. In hoofdstuk 1 spreekt dat dan over seksualiteit, hoofdstuk 5, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. En het zijn ook vaak, tenminste 3 keer in Spreuken, zijn het langere gedeeltes die spreken over de seksualiteit. Waar de wijsheid eigenlijk spreekt over seksualiteit. En ik heb gekozen om gewoon van hoofdstuk 5 ruwweg in een panorama doorheen te gaan. En in meerdere vogelvlucht wel systematisch. Ik hoop dat ik de laatste 3 versen of 4 ook kan behandelen. Als die afvallen, dan is dat gewoon vanwege de tijd. En dan zullen we het wel zien. Maar laten we het eerst met elkaar eens lezen. En zoals erg gebruikelijk in het begin van de Spreuken, de eerste 9 hoofdstukken, gaat het zo vaak over een vader over. Van een vader die spreekt tot zijn zoon. Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid. Neig je oor tot mijn inzicht.
Zodat je bedachtzaamheid in acht neemt en je lippen kennis bewaren. Want de lippen van een vreemde vrouw druipen van honingzeem en haar gehemelte is gladder dan olie. Maar het laatste van haar is bitter als alselm, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood en haar voetstappen sturen aan op het graf. Opdat je het pad ten leven niet zou inslaan, zwalken haar sporen zonder dat je het beseft. Nu dan, kinderen, luister naar mij en wijk niet af van de woorden van mijn mond. Hou je weg ver bij haar vandaan en kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis. Opdat je je waardigheid niet aan anderen geeft en je jaren aan een meedogenloze. Opdat vreemden zich niet verzadigen met jouw kracht. En je zwoegen ten goede komt aan een huis van een onbekende. Zodat je uiteindelijk kermt als het gedaan is met je vlees en je lichaam. En je zegt, hoe heb ik vermaning kunnen haten? En heeft mijn hart bestraffingen kunnen verwerpen? En heb ik niet geluisterd naar de stem van mijn leraren en mijn oren niet geneigd tot mijn leermeesters? In bijna alle kwaad heb ik verkeerd. In het midden van de gemeente en de gemeenschap. Drink water uit je eigen bak. Stromend water uit je eigen put. Laat je bronnen zich naar buiten toe verspreiden en de waterbekken op de pleinen. Laten ze van jou alleen zijn en van geen vreemde met jou. Mogen je levensbron gezegend zijn en je verblijd je over de vrouw van je jeugd. Een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje. Laat aan haar borsten je ten alle tijde dronken maken, dol voortdurend rond in haar liefde. Waarom zou je, mijn zoon, ronddwalen bij een vreemde vrouw, de boezem van die onbekende omarmen? Want de wegen van een man zijn voor de ogen van de Heere. Hij weegt al zijn sporen. Zijn ongerechtigheden nemen de goddeloze gevangen. En met de banden van zijn zonde wordt hij vastgehouden. Hij zal sterven, omdat er geen vermaning was. En door zijn grote dwaasheid zal hij verdwalen. Tot zover het woord van God. Mag ik een moment voorgaan in gebed? Vader, als uw woord opengaat, geef ons wat we nodig hebben. Toon ons hoe we daarna mogen leven. En we mogen groeien naar het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Eigenlijk is het wel heel bijzonder, is het niet? Hoe vrijmoedig de Heer in zijn woord spreekt over seksualiteit. Er is zelfs een heel boek aangewijd, het boek Hooglied. Waar een jong pril koppel elkaar ontmoet en elkaar als het ware najaagt in de liefde. En waar het overgaat naar een huwelijk. En waar ze zich als het ware verrukken en zich het hof maken bij elkaar. Ze elkaar overladen met liefde. Rijkelijk beschreven, zelfs op hun lichamelijke contouren op waardige wijze beschreven. En als je daar doorheen leest, en ook zo hier in Spreuken, dan vind je dat de meest fysieke en intieme zaken, die worden bij momenten in Hooglied vooral ook levendig en hartverwarmend beschreven. Zelfs passievol, als een verrukking van de liefde tussen een man en een vrouw. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, als je dit zo leest, dan kun je ook zeggen van God heeft seksualiteit ook zo bedoeld. Als verzadigend, als een groot vreugdegenot. Zo mag het ontvangen worden, altijd in het kader en binnen het kader van een huwelijk. En dat is waar ik eigenlijk een kleine kanttekening maak, want Spreuken gaat daar bij voorbaat van uit. Spreuken gaat niet het huwelijk uitleggen, die zegt gewoon dat is mijn basis waar ik vertrek, want dat is elders al uitgelegd. En Spreuken geeft eigenlijk, dan zegt hij eigenlijk van, dat is het huwelijk en dit is seksualiteit wat er hoort en dan geeft hij ons praktische handvaten. Om een rijke omschrijving te geven, of een ruime omschrijving, zou ik het zelf eigenlijk zo omschrijven. Spreuken helpt ons om u en mij geestelijke wijsheid te voorzien, om de seksualiteit vorm te geven in ons huwelijk, zoals God dat bedoeld heeft. Om staande te blijven en beschermd te worden voor de seksuele en de sensuele verleidingen die van buitenaf de exclusiviteit van het huwelijk bedreigen. Dat is een mond vol, hè? Zal ik het korter omschrijven? Spreuken helpt ons om de verleidingen te erkennen en stippelt een vluchtroute uit. Spreuken helpt ons om de verleidingen te herkennen en stippelt een vluchtroute uit. En het begint zoals gewoonlijk bij een vader en een zoon. Seksuele voorlichting en seksuele wijsheid wordt overgedragen van een vader op een zoon. Dat is niet het meest gemakkelijke onderwerp om over te spreken. Hè? Er zijn heel veel dingen die wij als broers en zussen met elkaar delen. En ook als kinderen en ouders met elkaar delen. Maar als het komt over op het punt van seksualiteit, dan wordt het meestal erg stil. Dat is nog niet een onderwerp waar wij makkelijk over spreken. Maar wijsheid leert ons om erover te spreken. Want wijsheid wil ons geven bedachtzaamheid en kennis. Zien we dat in de eerste paar versen? Sla acht op mijn wijsheid. Er is wijsheid wat overgedragen moet worden van een oudere generatie naar een jongere generatie. Om ook inderdaad dat we ons oor neigen tot de inzichten van de wijsheid. Om bedachtzaamheid. Om als het ware een zelfdiscipline te hebben om op Gods weg te blijven. En dan kennis, dat is nodig om de weg als het ware voort te gaan die voor ons ligt. Dat wij niet onderhevig zijn, en hij spreekt hier naar de zoon in zijn tienerjaren die onderhevig is aan enorme fluctuaties van hormoonspiegels. Een wijs zoon die luistert en die zet zijn koers. Wijsheid maakt seksualiteit bespreekbaar. Ook binnen het huwelijk. Wanneer is de laatste keer dat u erover gesproken heeft? Maak het bespreekbaar. Want als je het niet bespreekbaar maakt, als je niet aan de voeten van wijsheid gaat zitten, dan zijn de gevolgen enorm. 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 En als eerste wil ik je dan meenemen naar de valstrik ontbloot. En u begrijpt wel dat ik dat woord bewust gekozen heb. Want het begint met een vreemde vrouw in vers 3. Want de lippen van een vreemde vrouw druipen van honingzeem en de gehemelte is gladder dan olie. Honingzeem was het allerzoetste. Was het allerlekkerste als je eruit pakte. Zo die rata viel het eruit. Dat waren de eerste druppels. Compleet verzadigd van suiker, om het zo maar te zeggen. En hier staat dan inderdaad de vreemde vrouw. Dat is een mooie vertaling. Dat is dan eigenlijk de vreemde. Eén die niet thuis hoort in het huwelijk. Het kan een prostituee zijn. Dat zou kunnen, dat staat er niet direct aan. Maar in ieder geval is het een buitenstaander. Eén die verleidt, één die binnendringt en als het ware binnen wil komen in het huwelijk. Of iemand die niet getrouwd is probeert te verleiden tot seksualiteit buiten het huwelijk. En haar woorden zijn zoet, ze zijn vleiend. Ze strelen je ego. Ze geven je een gevoel van erkenning, een luisterend oor. Eindelijk is iemand die mij begrijpt. Hoe vaak hebben we dat niet gehoord om ons heen? Dit is een vrouw die mij eindelijk eens een keer begrijpt. Maar deze vrouw die spreekt vlijende woorden die gladder zijn dan olie. Ze gooit als het ware haar lokaas uit en haalt langzaam maar zeker binnen om te zien of er een man hap.
Dit is een vreemde vrouw en die spreekt vlijend. Hoofdstuk 7 van Spreuken spreekt er over 7, 5. De vreemde vrouw.
Voor de onbekende die jou met woorden vlijt. Oh, je ziet er zo goed uit. Je hebt zo'n mooi postuur. Je bent zo elegant. Luister en huiver, zegt wijsheid. Wat heel subtiel en vernuftig is ze gericht om te verleiden. Vers 4 gaat hij verder. En hij neemt als het ware in de eerste paar versen, als hij deze dame als het ware voorspiegelt en laat, dan toont hij wat daar werkelijk is. Hij zegt, dat zijn de gladde woorden die zoet zijn. En die zijn als olie, maar, zegt hij dan in vers 4, maar het laatste van haar is als alselm. En alselm is een bitter kruid, is een van de meest bittere kruiden die je maar kan vinden in die tijd gekend. Dat, doorheen de Bijbel wordt het eigenlijk gebruikt in een aantal betekenissen als een extreme calamiteit. Een diepe ellende. Of ongekende wreedheid. En dat is eigenlijk wat je hier ook ziet. Wat er onschuldig uitziet, wat er zoet uitziet, is uiteindelijk in werkelijkheid bitter. Wat er aan de buitenkant, de façade omheen geplakt zit, kijk eens wat erin zit. Het is bitter. Het is vies. Het is wreed. En wat staat er dan nog zo mooi? Scherp als een tweesnijdend zwaard. Nou, een tweesnijdend zwaard heeft één probleem. Daar zit geen veilige kant aan. Welke kant je het ook pakt, hij snijdt. Hij verwondt. Hij brengt bitterheid in je leven. En dat is feitelijk wat de schrijver, wat de vader naar zijn zoon wil overbrengen, dat hij de valstrik ontbloot en zegt van, kijk niet wat je ziet en hoort, maar weet wat erachter zit. Ellende. En dan gaat hij verder in vers 5. Haar voeten dalen af naar de dood, haar voetstappen sturen aan op het graf, opdat jij het pad ten leven niet zou inslaan, zwalken haar sporen zonder dat je het beseft. Dit is het pad van deze vreemde vrouw die niet het beste met je voor heeft, maar die feitelijk jou naar de dood leidt. Ellende, wreedheid, niet alleen in dit leven, maar het eeuwige leven, naar de gevolgen die hierna zijn. Hoeveel mannen zijn er niet geweest in het verleden die gedacht hebben van, ik heb mijn vrouw verlaten en ik heb een nieuwe vlam gevonden. En deze vlam die brandt veel beter en die geeft veel betere warmte. Om uiteindelijk ook te merken dat ze zich weer verbranden aan die vlam. Met eeuwige gevolgen. Hoeveel mannen zijn er niet geweest die zeggen, mij overkomt dit niet. Deze vrouw geeft echt om mij. Maar hij weet niet, en nu citeer ik even de woorden van Spreuken 7:23, dat het tegen zijn leven gericht is. Zie, de vreemde vrouw is niet voor hem, is tegen hem. Tegen hem. Zie, Gods wijsheid toont de ware aard van deze valstrik. Bedrieglijke woorden en een bedrieglijke wandel. De valstrik ontweken, wat is wijsheid ook mooi, dat het ook praktisch helpt om een valstrik te ontwijken. Lees maar mee in vers 7. Nu dan. Nu vraagt hij eigenlijk de aandacht en zegt, oh wacht even, dat heb ik. Ik heb getoond wat de ware aard is van deze vreemde die je probeert te verleiden. Nu moet je gaan begrijpen hoe je dit kan ontwijken. Wat is dat heerlijk praktisch. Dit is zo praktisch, dit is geen theologie die je in je boeken leert. Dit is gewoon aan de voeten zitten en het ervaren. Nu dan kinderen, letterlijk zonen. Nu dan zonen, luister naar mij en wijk niet af van de woorden van mijn mond. Volg de koers die ik heb uitgestippeld. We hoeven niet alles uit te vinden. Hoe vaak denken we niet dat we alles zelf moeten ervaren en uitvinden? Dat is de wereld. Wij krijgen het opgedragen, gewoon vanuit Gods woord. Blijf bij hetgeen wat ik zeg. Vers 8. Hou je weg ver bij haar vandaan. Kom niet in de nabijheid van haar huis. Blijf bij haar vandaan. Ach, maar een babbel is toch niet zo erg? Die collega, die is best wel aardig. Ja, ze ziet er wat schaars gekleed uit, maar één blik is toch niet zo erg? Blijf bij haar vandaan. Staat dat er? Nee, dat staat er niet, hè? Niemand heeft het, denk ik, opgevangen. Blijf ver bij haar vandaan. Je blijft niet op dezelfde afstand, je zorgt dat de afstand groter wordt. You move away. Blijf ver bij haar vandaan. En hoe wordt dat ingekleurd? Spreuken 7 geeft daar zo'n mooie beschrijving van. Vers 7 begint dat. Ik zag bij de onverstandigen. Ik merkte onder de jongeren een jongen zonder verstand op, die de straat overstak bij haar, en dit is dezelfde vreemde vrouw, bij haar op de hoek. En voortschreed in de richting van haar huis. Hij slenterde richting het huis van de vreemde vrouw. Dat ging niet rennend, dat ging slenterend. Wat staat er dan in vers 9? In de schemering, in de avond van de dag, te middernacht en in het donker. Kan het nog helderder? Niemand aanwezig. Alles veilig. Niemand die het ziet. En zie, de vrouw kwam hem tegemoet, uitgedost als een hoer en arglistig van hart. Haar lichamelijke contouren geaccentueerd. Om te verleiden, precies daar waar de man het zwakste is. Spreuken 6:25. Begeer haar schoonheid niet in je hart en laat je niet vangen met haar oogleden. Hou afstand. Nou, we hebben vandaag de dag altijd, in die tijd laat ik het zo zeggen, sprak het over een fysieke deur. Ga niet tot haar deur, ga niet tot haar huis. Maar we hebben ook een digitaal huis vandaag. Hè? We hebben digitale deuren. Is het niet? Doelloos surfen op het internet als je alleen bent. En dat hoeft tegenwoordig maar op je gsm, er is niemand aanwezig. En je kan surfen. En langzaam maar zeker in het doelloos surfen op het internet maak je de oversteek die deze jonge man als het ware doet. Die Salomo in de Spreuken zo voorziet als hij door de tralies van zijn huis kijkt, van zijn paleis. Dan ziet hij die onverstandige dwalen op straat. En zo kunnen wij ook een digitaal persoon zien die op het internet dwaalt en doolt en dan met één muisklik en zie, een vrouw kwam hem tegemoet, uitgedost als een hoer en arglistig van hart. Op het scherm. En daar is ze. Mensen, dat zijn enorm krachtige verleidingen. En ik weet dat maar al te goed, net als u. En daarom zegt de schrijver van de Spreuken, houd afstand, kom niet eens dichtbij. Dan zou je zeggen, dat hebben we wel genoeg begrepen. Oké. Maar wat doet de schrijver ook? De wijsheid toont ons ook de kostprijs. Vers 9 tot 11 in Spreuken 5. Als je die kant op gaat, laat ik aan wijsheid gewoon eens vertellen wat de kostprijs is. En hier komt de kostprijs. Als je je waardigheid niet aan anderen geeft. Oh nee, opdat je je waardigheid niet aan anderen geeft. En jaren aan een meedogenloze. Je verkwanselt de meest vitale en krachtige jaren van je leven. Dat wil je toch niet? Opdat vreemden zich niet verzadigen aan jouw kracht en je zwoegen ten goede komt van een huis van een onbekende. Je wilt toch niet dat je vermogen en je kapitaal en alles wat je verworven hebt verloren gaat en naar een huis van een onbekende gaat? Hoeveel mensen zijn er niet naar overspel gepleegd te hebben, gechanteerd. Geld gechanteerd of Anderszins, er zijn genoeg presidenten in het nieuws waar we de kostprijs zien. Gechanteerd en geruïneerd blijft zo iemand achter. En dan vers 11 zelfs. Zodat je uiteindelijk kermt. Een prachtig woord. Je kermt van de pijn. De prijs die je gezien hebt, die hier getoond wordt, wordt ervaren als leed. Diep leed. Geestelijk in je geweten. Een geweten die constant klaagt. Dus, dat gaan we straks heen. Wat heb ik gedaan? Maar ook als je dan vers 11 verder leest, als het gedaan is met je vlees en je lichaam, dan denk je, wat zou dat zijn? Wel, je hebt je krachten gegeven aan je beste krachten aan een vreemde, maar wat denken we van de lichamelijke gevolgen van overspel? In de Bijbelse tijd kennen we nog geen term voor geslachtsziekte, seksueel overdraagbare aandoeningen. Vandaag. Het is een ramp wat er gaande is. Ziekte na ziekte, aandoening na aandoening, allemaal seksueel overdraagbaar. De gevolgen van een dwaze levenswijze op seksueel gebied worden steeds zwaarder. De gevolgen grijpen genadeloos in. Weet u wat wijsheid ook aanbiedt? Spreuken 4:22. Wijsheid zijn immers geven leven voor wie ze vinden en een genezing voor heel het vlees. Wijsheid is zegen voor het vlees, voor onze lichamen. Gewoon een heel praktisch voorbeeld. Als Israël gehoorzaamt aan de wet van God, zich daarbij houdt in Deuteronomie, wat zegt God dan? Dan zullen alle ziekten die bij andere volken en bij de Kanaanieten zijn en hun overkomen, zullen jullie niet eens aanraken. Geen enkele ziekte zal er zijn. Dus deels zit een belofte hierin. Als je uiteindelijk kermt en het gedaan is met je lichaam. Oh, wijsheid schetst de kostprijs, maar ook in moreel opzicht. Hebben we net kunnen luisteren, er is een diepe pijn waar die inderdaad eigenlijk bij zichzelf denkt, hoe heb ik zo eigenwijs kunnen zijn? Hebben we dat niet vaak gehoord? Hoeveel mensen hebben dat niet gezegd? Als ze ouder zijn en in de troep van hun leven zitten. Hoe heb ik de vermaning kunnen haten? Vers 12 van Spreuken 5. En heeft mijn hart bestraffing kunnen verwerpen? Heb ik niet geluisterd naar de stem van mijn leraren en mijn oren niet geneigd tot mijn leermeesters? Hij was gewaarschuwd, maar hij haatte elke vermaning. Hij verwierp ze. Hij deed er niks mee. Dan alleen maar zijn oren dichtgestopt. Vertel mij niet wat ik moet doen, zeker niet op seksueel gebied. Ik wil vrij zijn. En voor een christen, dat is tussen mij en de Heer. Letterlijk gehoord. En ze zijn vertrokken. Met een andere vrouw. Weet u dat soms de meest confronterende en kwetsende adviezen de meest wijze zijn? Degene die het hardst op mijn tenen getrapt heeft, heeft waarschijnlijk wel de grootste effect in mijn leven veroorzaakt. Niet op dat moment. Maar wel als je erover nadenkt. En bij de genade van de Heer kan toepassen. En dan in vers 14. Een beetje een lastig vers, maar het is goed te verstaan. In bijna alle kwaad heb ik verkeerd. Groot Nieuwsbijbel zegt het als volgt. Bijna was ik ten onder gegaan. Ten aanschouwen van iedereen. Ja? De HSV zegt, in bijna alle kwaad heb ik verkeerd in het midden van de gemeente en de gemeenschap. Dit heeft iets publiekelijks. Ja, het kan best zijn dat als je dat ook hier leest in de context van het Oude Testament, dat dit een man is die inderdaad denkt dat ik het overleefd heb. Ik had gestenigd moeten worden. Ik had gestenigd kunnen worden. Ik vreesde voor mijn leven. Ik was bijna ten onder gegaan. Publiekelijk beschaamd, voor de ogen van iedereen verworpen. Zijn reputatie besmeurd. Weet je dat? Spreuken 22 vers 1. Een goede naam is verkieselijker dan rijkdom. En waardering boven goud en zilver. Geliefde broers en zussen, mocht u zich vinden in deze weg en wandelen in een weg die hier beschreven wordt als een enorme kostprijs. En als u inderdaad niet rein wandelt, als u te dicht bij de deur van een vreemde vrouw komt of zelfs binnengegaan bent in digitale vorm. Dit is niet een oordeelpreek. Dit is om met elkaar te zeggen van, kom terug bij de weg van de wijsheid. Vraag vergeving bij de Heer. Breek met de zonde, die seksuele verleidingen. Laat je omringen door mensen die het weten kennen en je op gang kunnen helpen en je verantwoordelijk kunnen houden. Want eenvoudig is het niet, mensen. Ik zit alle dagen achter een pc. Het is bij Gods genade dat ik het positief kan brengen hier. Maar de spreuken geeft meer. De spreuken geeft ook de valstrik ontbinden, hoe je feitelijk de ding ontwapent. Dit is de bescherming. God heeft seksualiteit voor alle goede redenen geschapen. En er zijn ontzettend veel positieve, al hebben we heel veel negatief gezien, er zijn heel veel positieve zegeningen aan verbonden. Vers 15, en hij maakt daar de overstap van, drink water uit je eigen bak. Ja? Drink water uit je eigen bak waar het water in opgevangen wordt van de huizen. Want ze hadden daar natuurlijk, het was een droog klimaat, ze hadden daar bakken waar ze water in opvangen. En stromend water uit je eigen put. Oh, ik laat vers 16 even liggen, alleen even 15. Drink water uit je eigen bak. Hou het exclusief. Die bron van seksualiteit die gegeven is in een huwelijk, hou die tussen die twee. En drink daar vrij uit. Als je daar een eigen waterput had of een eigen wel in dat droge klimaat. Dat was een bijzonder voorrecht, hè? En dat was een stuk levens. Adem wat dat gaf. Een stuk vrijheid, een stuk zegen. En de spreuk hier, die geeft dat in een grafisch beeld. Zeg wel, zo is het met die huwelijkse intimiteit en seksualiteit. Hou dat exclusief. Maar laat het vrijkelijk vloeien, ook binnen in een huwelijk. En dan vers 16. En ik denk dat 16 in de HSV vreemd is vertaald in de context. Want het is de hele tijd een bescherming en een bescherming. En hier zegt hij in één keer in de HSV, laat je bronnen zich naar buiten toe verspreiden en de waterbakken op de pleinen. En dan zeggen wij, nee, juist niet. Alle vertalingen, behalve de King James en de HSV, vertalen het zo. Je kan het beter de NBG pakken. Moeten uw bronnen op straat overstromen en uw waterbakken op de pleinen? Nee. Dat is niet voor iedereen. Dat moet niet naar buiten toe gaan. Dat is voor jou alleen. Voor man en vrouw. Of de NBV, citeer ik niet zo vaak. Je wilt toch niet dat ze de vrije loop krijgen en de pleinen overstromen? Die seksualiteit, die bron die God gegeven heeft binnen een huwelijk? Nee. Hou het exclusief. Eén man, één vrouw. Seksualiteit als een privébron. En dan staat er in 17, laten ze voor jou alleen zijn en van geen vreemde. Weet je wat er letterlijk staat? Laten ze voor, moet ik even kijken, ze zijn voor jou en voor jou alleen. Een dubbele nadruk op de exclusiviteit. Ze zijn van jou en van jou alleen. Alle seksuele verlangens en gedachten en gevoelens gericht op je eigen vrouw. Op zich is dat wel eens fijn om daar nog eens over na te denken. De voorbije periode hebben wij zo wel eens een keer een paar bruiloften gezien. En die maakten niet alleen beloften aan elkaar, wat ze zouden doen. Maar er zat één zin die sprong er bij mij bovenuit, omdat we die niet zo vaak horen. En die zeiden dus inderdaad van, ik maak mijn belofte aan jou, maar tegelijkertijd laat ik alle anderen links liggen. Nee, dat is een goeie. En het was in het Engels, die zei, I will forsake all others. Die laat ik links liggen, die sluit ik compleet uit. Ik maak er een exclusief huwelijk van. En elk huwelijk hoort een bordje aan de buitenkant te hebben. Geen indringers toegestaan. Zelfs geen kinderen. Uniek. En dan vers 18 en 19. En nu beginnen wij schoorvoetend wat stil te worden als we hier dit lezen. Maar de Bijbel spreekt er zo vrij over. Mogen je levensbron gezegend worden? Mag je seksualiteit gezegend worden? Kent u dat? We bidden voor het eten. Bidt u ook als u intimiteit met elkaar heeft? De Heer wil het zegenen. We bidden 3 keer per dag voor onze maaltijd. Waarom niet voor onze intimiteit? Om de Heer daar een zegen over te vragen. Er is een geschenk van hem. En dan zegt hij erbij, en verblijd je over de vrouw van je jeugd. Ze is een lieflijk hinde en een bevallig steenbokje. Nou, niet bepaald bekoorlijke termen in onze tijd. In die tijd wel. Wat eigenlijk gewoon aangeeft de elegantie en de schoonheid van haar contouren. Ja, wij gebruiken dat vaak negatief. Ja, als we iets met een dier vergelijken, is dat niet positief. Hier is het heel positief. En dan die vrije uitspraak, laten haar borsten jou ten alle tijden dronken maken. Borsten staan hiervoor inderdaad het seksuele genot en de seksuele vreugde tussen een man en een vrouw. Drink dan niet vrijmoedig van een klein zipje uit die bron, maar je mag intoxicated zijn. Dit is niet iets van, wel Heer, als het mag, mogen we een klein beetje intimiteit hebben, schamelijk, ja, het was fijn. Enjoy it, zegt de Heer. Word maar dronken van het geheel. Ten alle tijden zelfs. Dool voortdurend rond in haar liefde. Wat een beeldend gezegde. Wat wordt het hier mooi neergezet. Om eigenlijk te tonen wat een gezonde seksuele relatie is. Waar het seksuele genot en de intimiteit en de vreugde erbij gepromoot wordt. Dat het bevestigend is en gezond en gezegend. Om dat te delen met de vrouw van je jeugd. En dat is niet dat je niet kan hertrouwen, maar dat het eigenlijk doorheen de jaren alleen maar beter wordt. Als je geestelijk groeit in eenheid, voor degene die dat ervaart, voor degene die groeit in geestelijke eenheid, groeit in geestelijke vreugde in de intimiteit. Hoe dat ook beleefd wordt. Er groeit een enorme verzadiging in het vreugde van elkaars seksuele genot. Als bevestiging van die unieke en exclusieve liefde voor elkaar. Zwalken in de liefde. Hooglied, weet u wat die zegt? Op een gegeven moment in hoofdstuk 4 vers 10. Hoeveel beter is niet uw liefde dan wijn? O, wijn geeft een groot genot. Maar die liefde, die mag beleven als man en vrouw, is verzadigend. En hier eigenlijk gewoon de gedachte ook die ik mee wil geven, dat voortdurend de verzadiging te zoeken in de seksualiteit en intimiteit van elkaar. En dat voortdurend wil ik ook mee zeggen, dat het zo vaak en zo grondig mogelijk gedaan mag worden. Om die unieke eenheid tussen elkaar, en dat is voor iedereen verschillend, te verzekeren en te versterken. Dit is voor ieder verschillend. Ik zou bijna zeggen, wat is het geweldig om zo aan de voeten van de wijsheid te mogen zitten. Dat wijsheid niet alleen de vreemde buiten de deur houdt, maar ook nog eens die bevestiging en die bescherming intern geeft. Is het niet? Om seksueel verzadigd te zijn binnen het huwelijk. Houd indringers buiten. De innerlijke bescherming is de beste om buitenstaanders buiten te houden. Begrijp me goed, ik promoot geen seksuele revolutie. Hè? Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? Dat is niet mijn punt. Maar dit is wijsheid van boven. Om in reinheid en waardigheid, intimiteit te beleven zoals dat God geëerd wordt. En ja, we leven in een gebroken wereld. We leven met fysieke verschillen. Dit is ook een algemeen stelregel die Spreuken geeft. Hè? Die gaat niet zeggen, ja maar dit... Spreuken geeft geen uitzondering. Spreuken schetst een beeld. Eén beeld. Neem het mee. Vers 20. Waarom zou je, mijn zoon, ronddolen bij een vreemde vrouw in de boezem van een onbekende omarmen? Wie geproefd heeft, wie gedronken heeft van de bron die de Heer hem gegeven heeft, heeft absoluut geen dorst meer. Dat drinken we niet. Daar willen we niet heen gaan. Alleen een dwaas doet zoiets. Dat is eigenlijk wat je hier aan het einde vindt. En dan de laatste vers om even kort af te ronden. Dan sluiten we mee af. Want de wegen van een man zijn voor de ogen van de Heere. Hij weegt al zijn sporen. Zie, als wij denken dat we alleen kunnen zijn en dat we onze gang kunnen gaan en dat er geen gevolgen zijn aan de zonde en dat de Heer het niet ziet, hij ziet alles. Zie, dus als het ware nog een laatste sticker op de beveiliging zo van God is er altijd. Hè? Hij ziet precies wat er gaande is in uw leven, in uw huwelijk of in uw persoonlijk leven als single. Waar u het spoor van de wijsheid verlaten heeft, ziet de Heer. En dan in 22 zijn ongerechtigheden, dit gaat weer terug eigenlijk, koppelt hij weer een algemeen iets van de ongerechtigheid van de goddelozen nemen hem gevangen. Het bindt iemand vast. Met de banden van zijn zonde wordt hij vastgebonden. Hij zal sterven, omdat er geen vermaning was. En door zijn grote dwaasheid zal hij dwalen. Alleen een dwaas gaat die weg op. Maar laten wij de wijsheid ter harte nemen. Zoals de Bijbel ook zo vrij spreekt over dit soort zaken. Spreek daarover met elkaar. Ik heb maar een aanzet gegeven, niet om te kwetsen, niet om problemen te veroorzaken, maar om eigenlijk de wijsheid te laten spreken in uw leven. Neem het mee, ga naar de Heer en werk het uit om uw huwelijk te beschermen. Om inderdaad die woorden van waar hij mee begon, mijn zoon en mijn dochter, sla acht op mijn wijsheid. Neig uw oor naar mijn verstandigheid. Om bedachtzaamheid in acht te nemen. En laat in uw lippen van kennis zijn, zodat ze u bewaren. Vader, wijsheid komt altijd dichtbij. Wijsheid is geen theologisch concept, Heer, dat u neerzet en waar wij in een panorama omheen kunnen wandelen. Is geen theologisch concept wat wij van afstand kunnen benaderen. Nee, Heer, wijsheid zoals dat gegeven wordt in spreuken is elke keer een open hartoperatie. Niet alleen voor... Nee, dat is voor een ieder, Heer. Ook voor mijn leven. Heer, ook in de voorbereiding was dit ook voor mij dat ik inderdaad ook weer mijn hoofd moest buigen en zeggen, Heer, ik heb deze instructies nodig. Om opnieuw inderdaad ook weer te komen. En Heer, mag dat in onze huwelijk ook zo zijn, dat wij inderdaad ook zeggen, Heer, mag dit toegepast worden. Werk in een ieders leven, Heer. Geef die wijsheid die elk koppel nodig heeft, die elke single nodig heeft om rein het huwelijk in te gaan. En om ook inderdaad dat af te schermen om als het ware een haag van bescherming van u te mogen ontvangen, om dat huwelijk in te gaan, rein, om daar ook inderdaad, Heer, dan die vreugde te kunnen ontvangen van u als een genadevol geschenk. Heer, we weten allemaal, we hoeven maar om ons heen te kijken, of misschien uit onze eigen ervaringen, Heer, hoeveel schade het brengt als huwelijken uiteengaan, als er seksueel overspel is, Heer. Heer, zelfs in gemeenten, Heer, is het schering en inslag. Mag ik dan zo bidden, Heer, dat u in uw genade onze huwelijken en de huwelijken in onze gemeente wil standvastig wil maken, dat u ze in één wil binden en dat er een volgende generatie mag komen, Heer, die deze wijsheid meekrijgt. Maar dat die wijsheid ook te zien is in onze persoonlijke levens. Heer, daartoe bidden wij. En we danken ook, Heer, voor de vele huwelijken in ons midden die stand houden. Die u rein bewaart. Waar inderdaad ook geen vreemden in zijn. Heer, maar het is nooit iets wat we zomaar kunnen aannemen en onze en niet alert moeten zijn. Heer, we moeten constant alert zijn daarop. Mogen elkaar daar ook in aansporen. Elkaar in bemoedigen. Elkaar in bevestigen. Zodat u verheerlijkt wordt, Vader, met onze woorden en onze wandel en onze huwelijken en ons single zijn voor de glorie van Christus. Amen.